Wij hebben in het Nieuwe Testament niet zoveel schriftplaatsen die ons expliciet spreken over wat wij noemen de opname van de gemeente. Daarbij behoort natuurlijk 1 Thessalonicenzen 4, waaraan wij de uitdrukking ook ontlenen, opname van de gemeente, want er staat dat we zullen opgenomen worden in de lucht, de Here tegemoet, om voor altijd met de Here te wezen. Maar we hebben nog een paar van die schriftplaatsen. Eén daarvan is 2 Korinthe hoofdstuk 5. Waar wij dan lezen over dat wij weten, 5 vers 1, dat wanneer ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want ook in deze, dat wil zeggen in deze aardse woning of tabernakel, zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. En zo verder, dat primair gaat over de opname van de gemeente, dat hoop ik maar dat u dat duidelijk is. De verwachting van de apostel Paulus, voor zichzelf, maar ook voor de gelovigen, is niet echt om een keer te overlijden, maar is om veranderd te worden. Dat wil zeggen, het vlees erft het koninkrijk niet, maar geest dus wel. En daarom moeten wij veranderd worden. En dat is ook waar het hier feitelijk over gaat. Dat blijkt ook uit de gehele context. Maar waar ik op wijzen wil, is dat dit schriftgedeelte dan toch in datzelfde verband zegt, in vers 10, want wij allen, dat is niet alleen Paulus en Timotheus en wie het maar waren die deze brief ondertekenen, maar wij allen, dat wil zeggen ook de Korintiërs, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. In dit schriftgedeelte wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen de opname is Duitse, maar goed, vandaar dat ik nogal eens zeg opneming. Och, dat is Nederlands namelijk. Vandaar dat hier wordt verband gelegd tussen de opname van de gemeente en wat wij noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wat ik probeer te zeggen is dat je dat als twee verschillende dingen kunt beschrijven, maar officieel in de Bijbel is het gewoon één en hetzelfde ding. Dat wil zeggen, wij zullen eventueel overkleed worden of bekleed worden, want dat zijn de woorden die aan het begin van deze alinea gebruikt worden. Het moet duidelijk zijn dat het daarbij gaat in de ene kant om een ander lichaam dat we ontvangen, maar aan de andere kant gaat om loon dat we ontvangen. Waaruit volgt dat de aard van dat lichaam dat wij zullen ontvangen, bij die gelegenheid, niet bij ons overlijden, daar gaat het niet over, maar ter gelegenheid van de opname van de gemeente, de aard van dat lichaam is evenredig met of aan het loon dat wij zullen ontvangen. Ik wil niet zeggen dat het hetzelfde is, maar staat in rechtstreeks verband met elkaar. Dat is hier zo, daarom dit schriftgedeelte eindigt dus ook met, niet alleen wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, wij allen, niet zij allen, niet zullen, wij. Dat wil zeggen, wij gelovigen die deel uitmaken van de gemeente, waarvan Christus het hoofd is, wij zullen bij gelegenheid geopenbaard worden voor zijn rechterstoel. Dat is niet de grote witte troon of zoiets. Dat is ook niet in de wederkomst van Christus. Het is wat eraan vooraf gaat. Wij zullen loon ontvangen. Een ander lichaam en daarin wordt ons loon uitgedrukt. Ik heb er zo nog meer over. Maar er staat ook uitdrukkelijk, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder, en ieder, wij allen, en ieder, wegdragen hetgeen door het lichaam is. Want dat zou je eigenlijk moeten invullen. Dit soort woorden als geschieden, dat mag je zomaar niet invullen. Maar het werkwoord zijn mag je altijd invullen, omdat het een overbodig woord is namelijk. Dat is altijd zo. Niet alleen hier. Dus eigenlijk moet je zeggen, opdat er ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam is. Welk lichaam? Ja, door dat lichaam dat wij nu hebben, door dit aardse huis, door deze tabernakel waarin wij verkeren. Daarna, als dat niet duidelijk genoeg is, ja, dan moet ik zeggen, hebt u nog even? Dan moeten we de voorgaande twee hoofdstukken minstens de draad opnemen en doorwerken. Want daar heeft de apostel Paulus, daar drukt hij het idee uit, dat wij als kinderen Gods, dienstknechten van God zijn onder het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes, dienaren van het Nieuwe Testament heet dat, in 3 vers 6. En wij als dienaren, dienstknechten, zouden daaraan trouw zijn, aan dat nieuwe verbond, daaronder leven, niet onder de wet dus, maar onder de genade. En op grond daarvan eventueel, dat eventueel mag ik niet zeggen, maar op grond daarvan zouden wij verdrukkingen lijden in deze wereld. Dat is wat de apostel zegt. En hij noemt zichzelf als een voorbeeld daarvan. Hij zegt, maar wij vertragen niet, wij blijven trouw aan onze dienst onder het nieuwe verbond. Ik ben inmiddels aan het eind van hoofdstuk 4, soms kan ik het heel snel. En daar staat, wij vertragen niet, vers 16, vers 17, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, of die zeer voorbij haast, vind ik ook mooi, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dit is bijna letterlijk Romeinen 8, naar ik aanneem vers 18, omdat het eronder staat. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden, enzovoorts. En daar gaat het ook trouwens over dat wij in hopen zijn zalig geworden, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het gaat dus echt over precies hetzelfde, want hierna, dat is inmiddels 2 Korinthe 5, gaat het over de verlossing van dat lichaam. En wat in Romeinen 8 dan heet aanstelling tot zonen, heet hier wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het is het resultaat van waardoor het lichaam geschied is. Logischerwijze dus van ons leven, ons praktische leven als kinderen Gods, nog in deze aardse tabernakel. Dat is wat het is. Dat is wat hier beschreven wordt. En het eindigt met, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad, uit de context, dan wel deze lange aanloop van, toch eigenlijk 4 hoofdstukken, maar minstens 3. Uit deze lange aanloop blijkt dat het goede is dat wij zouden leven als dienaren van het nieuwe verbond, niet de letter, maar des geestes. En het kwade is dat wij leven onder de wet. En daarmee onder de heerschappij van de wet, maar daarmee onder de heerschappij van de zonde en het vlees en hoe dat allemaal heten mag. Maar ja, in gedachten zeg ik deze dingen bij de Romeinen hoofdstuk 6 bijvoorbeeld. Hè. Want daar gaat het daarover. Over, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Wij leven niet onder de heerschappij van de wet. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Enzovoorts. Daar gaat het hier ook over, maar het verband, er is dus een rechtstreeks verband tussen opname van de gemeente en rechterstoel van Christus en dus het loon dat wij zullen ontvangen, want ons loon ontvangen wij niet wanneer wij overlijden, maar pas bij de opneming van de gemeente. Dat betekent dat ook degenen die in Christus ontslapen zijn, die ons voorgegaan zijn, daar ook op wachten. En dat is ook de eerste toelichting bij 1 Thessalonicenzen 4. Want daar krijg ik altijd vragen over. Daar staat, degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij tezamen met hen worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En dan krijg je altijd de vraag, ja, waarom moet dat? Hoezo, die waren daar toch al? Of niet? Is er dan toch zoiets als een zielenslaap? Is er dan toch zoiets als, men sterft hier als gelovige en daarna wordt men wakker en dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente en intussen was men nergens. Of in het dodenrijk, maar het maakt niet uit, want als men toch slaapt, maakt het natuurlijk niet uit waar je dat doet, hè. Toch? Nou ja. Dat soort dingen krijg je dan. Maar het hele punt is, dat ook degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn nog steeds in hopen zalig geworden. Zij wachten op de zoonstelling, aanstelling tot zonen, en er staat een datum voor. En dat is niet wanneer wij toevallig het loodje leggen of vallen onder corona nummer 21. Die komt nog lang niet, maar doe maar. Ik roep maar wat geks. Ik bedoel, zo ligt het niet. En voor zover men denkt dat het wel zo is, dat men bij het overlijden enzovoort, dan moet ik u zeggen, ja, dat is gewoon heidense filosofie. Ik heb goed opgelet. Ik hoorde een stukje interview met ene Witteman. Paul heet die geloof ik. Paul? Ja, heet die toch. Paul Witteman, die zei dat hij niet gelooft in God. Dat hij dat jammer vindt. Hij zou er graag in geloven, maar hij was voor Roomse huizen, wist je dat? Zijn vader was KVP-minister. Maar goed. Hij gelooft dan niet in God, want er waren te veel bewijzen dat God niet bestaat. Dat mag je nooit zeggen waar een wiskundige bij is, want bewijs voor dat iets niet bestaat, bestaat niet. Dat is volstrekt 100% onmogelijk. Dat is al eeuwen terug, millennia terug, officieel vastgelegd. Je kunt niet bewijzen dat iets niet is. Je kunt alleen bewijzen eventueel als iets wel is. Dus dat is een heel zwakke redenering. Maar toen vroeg de interviewer, maar waarom wilt u dan zo graag in God geloven? Toen zei hij, nou, dan is er nog een hiernamaals. Ik kon het niet helemaal volgen, zo stel. Totdat ik begreep, oh, dat is gewoon heidense gedachtegang. Want de idee van een God heeft altijd van doen met dat in deze wereld alleen maar onrecht is. In deze wereld gaat allemaal fout. En een God is ervoor om in een afterlife, in een hiernamaals, dan alsnog de dingen recht te zetten. En waarom het aangrijpt, dit soort woorden van zo'n man, is dat hij dus kennelijk geen flauw idee heeft van wat er in de Bijbel staat. Oh ja, citatenboek, maar toch. En daarna weet ik niet, en u waarschijnlijk ook niet, of de man dat nou echt meent. Want waarom op die leeftijd weet je dan nog niet? Waar zoek je dan? Ik heb daar moeite mee met zulke dingen. Maar hiernamaals, ja, dat hiernamaals, dat kent men in al die religies. Je gaat hier dood en daarna komt er hiernamaals. In sommige kringen kom je dan terug meteen als hond. Of, als vleermuis. Weet ik veel. Dat heet reïncarnatie, toch? Er zijn er miljoenen die daarin geloven. In reïncarnatie. Zelfs mensen die zich christenen noemen geloven in reïncarnatie soms. Je maakt de vreemdste dingen mee. En anders dan komen ze ergens op een wolkje te zitten, wat ik niet prettig zou vinden, want ik heb verschrikkelijk hoogtevrees dan, maar doe maar. Ja, je moet wat, maar dan denkt men, maar de Bijbel leert dat zo niet. Echt niet. De Bijbel leert dat wij als gelovigen collectief voor de rechterstoel van... wel op persoonlijke titel, voor onszelf, wij allen, individueel. Maar het is van de gemeente collectief, bij één gelegenheid. En de gelegenheid van de opname van de gemeente is dezelfde gelegenheid als die van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Je kan het niet anders lezen in de Bijbel. Komt gewoon met elkaar overeen. Het is... Een heeft van doen met het ander. Zoals we dat niet alleen hier in 2 Korinthe 5 vinden, maar ook in 1 Korinthe 15. Dat is maar een paar bladzijden eerder. Want in 1 Korinthe 15 wordt het hele hoofdstuk gesproken feitelijk over lichamelijke opstanding. Niet zozeer over wedergeboorte, over lichamelijke opstanding. Waarbij ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat er nou eenmaal verschil in vlees, verschil in lichamen is. Zoals bijvoorbeeld, alle vlees is niet hetzelfde vlees, dat is nog 15 vers 39. Maar een ander is het vlees der mensen, een ander is het vlees der beesten, een ander is het vlees der vissen, een ander dat der vogelen. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, en een andere is de heerlijkheid der hemels en een andere der aardse. En daarna zegt de apostel, en er is ook verschil in heerlijkheid tussen hemelse lichamen. Zo heet dat nou eenmaal. Vroeger werden sterren gerubriceerd, hoe heet dat, geïnventariseerd. Naar de hoeveelheid licht die ze gaven, op volgorde, de helderheid van een ster. Er stond een ster van de zoveelste helderheid, zoveelste magnitude moet je dan zeggen. Als je serieus genomen wil worden voor de sterrenkunde, dan hebben ze een magnitude. Dat betekent letterlijk grootte, maar ze hebben het over echt lichtsterkte, enzovoorts. En dat zegt Paulus hier ook, er is verschil. Niet ideaal voor een socialist, maar er is verschil. Of voor een revolutionair, ik bedoel van de Franse revolutie nog, alle mensen gelijk enzovoorts. Echt niet. En aan de hemel ook niet, en op de aarde niet. En zo is het ook in de opstanding der doden, vers 42, het lichaam dat opgewekt is, ja, dat is in zeker opzicht toch identiek aan wat gezaaid was, maar toch is het anders. Het gerst wordt gezaaid en gerst komt op, maar het is niet dezelfde korrel. Heb je dat nog? Nou ja, dat is de uiteenzetting die begint met de woorden gij dwaas. Dus ik durf er niet aan te beginnen, maar het is vanaf vers 36 dan. Hè? Nou goed, het is niet allemaal hetzelfde. Maar niettemin, er zal opstanding zijn. En dan komt vanaf vers 50, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, dat is dit oude lichaam, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Ik roep altijd meteen, dat weet u dus waarschijnlijk, ik roep altijd meteen, dat er niet staat dat vlees en bloed het koninkrijk niet in kunnen gaan. Dat kan wel, wij zijn er trouwens ingegaan, al is het nog een verborgen koninkrijk, en in de toekomst, laten we zeggen, in het millennium, in de 1000 jaren, zijn mensen met vlees en bloed, zoals het onze, zijn ingegaan in het koninkrijk. Ik kan niet missen. Dat kan. Maar of je het ook kunt beërven, als zoon, als koning en priester, nee, zegt de Bijbel, dat kan niet. En daarom moeten wij, zo staat het er ook, moeten wij veranderd worden. En dus staat er, ziet, ik zeg u, een verborgenheid, dus een van de gemeentelijke waarheden dus, logischerwijze, een verborgenheid, dat is een aspect van de verborgenheid als zodanig, of anders van, het is een van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan wel Gods, of hoe je dat maar noemen moet, hè. En dat zijn dus, in het algemeen zijn dat waarheden, Bijbelse waarheden, die rechtstreeks betrekking hebben op de gemeente. En Petrus noemt ze in het algemeen tegenwoordige waarheid. waren die van toepassing is op de tegenwoordige tijd. Een verborgenheid is bijvoorbeeld dat de gemeente het lichaam geacht wordt te zijn van Christus, waarvan Christus dus het hoofd is. Dat heet deze verborgenheid is groot, enzovoorts, zegt Petrus daarover in Efeze hoofdstuk 5, om maar eens wat te noemen. Een verborgenheid is ook dat de verrading over een deel van Israël gekomen is. Over het Joodse deel, als volk. Met andere woorden, uitdrukkelijk niet over dat andere deel. Dat andere huis Israëls. Hebben u dat? Dat is 1 Korinthe 11, of Romeinen 11, sorry. Romeinen 11. En zo verder. En een verborgenheid is deze, die van de opneming van de gemeente. Namelijk, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, dat wil zeggen in een ogenblik, in een ondeelbaar ogenblik. Een punt. In een atoom staat er eigenlijk, hè. In het Grieks. In een punt. Ondeelbaar. In een ogenblik. Van het ene moment op het andere. Met de laatste bazuin, omdat het de laatste oproep is aan u en mij. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En dus wij zullen veranderd worden. De doden worden onverderfelijk opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, enzovoorts. En dat gaat inderdaad over de opname van de gemeente. Dat gaat naar de hemel, staat er niet bij, maar het is duidelijk een collectieve opstanding van degene die in Christus ontslapen waren reeds en degene die levend overgebleven zijn. Dat staat er wel uitdrukkelijk. Dus hij komt volstrekt overeen met 1 Thessalonicenzen 4. En dat is opdat wij het koninkrijk zouden werven. Niet opdat wij een nieuwe schepping binnen zouden gaan, of de hemel of zo, maar een koninkrijk dat nog op aarde geopenbaard moet worden, zouden wij erven. Waaruit volgt dat het in ieder geval is voor de 1000 jaren. Maar logischerwijze ook ver daarvoor, want als wij het koninkrijk erven, betekent dat het daarna alsnog geopenbaard moet worden. En dat ligt ook trouwens nog vast in het woord, ik vertel u een verborgenheid. Maar ik kan die dingen nou allemaal niet verder gedetailleerder uitleggen. Waar het me om gaat is dit, dat iedereen weet, dat is een cliché, maar ik vind het een geweldige uitdrukking. Iedereen weet. Als u het niet weet, jammer dan. Maar iedereen weet dat 1 Korinthe 15 handelt over de opstanding der doden. Het staat erboven. En meer specifiek over de opstanding van de gelovigen uit deze bedeling. Lichamelijk. Want in geestelijke zin zijn wij opgestaan, levend gemaakt met Christus en zelfs met hem gezet in de hemel. Hebben jullie die nog? Waarom eindigt het hoofdstuk dan met dat vers 58? Ik bedoel, die zou je dan gewoon kunnen weglaten en dan lees je gewoon door in hoofdstuk 16. U weet wel, dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Ga ik nou niet uitleggen, gelukkig. Maar God zij dank die onze overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Punt. Einde van het verhaal. Einde van de brief. Waarna de mededelingen komen, uiteraard, aangaande de collecte. En de hartelijk, ja, daar begint het toch mee. Aangaande nu de verzameling, enzovoorts. Ja. En de hartelijke groeten natuurlijk. Aan al de broeders. En houd 1,5 meter afstand. Oh nee, groet elkander met een heilige kus, zie ik. Nou ja, wat moet dat vers ertussen? Vers 58 van hoofdstuk 15. Nou ja, duidelijk, er staat zo dan. En niet gewoon, mijn broeders, zij standvastig, onbewegelijk, of gewoon, zij standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Nee, zo dan, mijn broeders, en dat woord, die woorden zo dan, die wijzen samen, allebei, maar samen dus nog nadrukkelijker, terug naar het hele hoofdstuk. Hoe dan? Nou, op grond van dat je dit weet. Dat wij onderweg zijn naar een verandering van lichaam, waarbij wij erfgenamen zullen zijn, dat wil zeggen wij zullen daadwerkelijk erven, dat koninkrijk dat beloofd was. En dit laatste vers zegt dat dat wel degelijk gerelateerd is aan onze, aan of wij standvastig, onbewegelijk, overvloedig zijn in het werk des Heren. Daar is dus een rechtstreeks verband tussen. Zie. En ja, dit is het eind van deze brief in de praktijk. Dus dan ben ik geneigd te zeggen, ja, als je de voorgaande 15 hoofdstukken niet begrepen hebt, ja, dan wat moet je dan met dit vers? Dit vers is niet alleen het eind van 1 Korinthe 15, maar van de hele brief eigenlijk. Toch? Einde verhaal. Waarna de hartelijke groet en de collecte, toch? Nou ja, wat ik probeer te zeggen is dit, dat in de opneming van de gemeente zullen wij inderdaad een onvergankelijk en verheerlijk lichaam ontvangen, was de bedoeling, dat staat er ook duidelijk, niet meer vlees en bloed, maar een hemels lichaam, maar zoals uitgebreid uiteengezet, niet alle hemelse lichamen zijn even heerlijk. Mogen dan verheerlijkte lichamen zijn in relatie tot het aardse lichaam, maar daarmee zijn ze niet allemaal gelijk. Tot vele teleurstelling, heb ik in de loop der jaren wel eens gemerkt, want men hoopt dat alle verschillen die wij hier kennen er daar niet meer zijn. Nou ja, die zijn er dus wel. Nou ja. En dus, vanwege deze dingen, of zal ik het nou weer zeggen met de woorden van 2 Korinthe 5... vanwege dat wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en daar bij voorkeur overkleed willen worden. Nou, laten we dan standvastig zijn, onbeweeglijk, wat hetzelfde is, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet doelloos, niet ijdel is in de Heren. Het brengt namelijk heerlijkheid met zich mee. Maar ja, als ik dat zeg, ben ik weer terug in Romeinen 8. Toch? We houden ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Heerlijkheid dus. Zie? Kortom, de Heer verwacht wel degelijk wat van ons. En ik weet dat dat hier en daar moeilijk valt, maar ja. Kijk, er zijn mensen die denken echt dat je van alles moet doen om zalig te worden als zodanig, om wedergeboren te worden. Die hebben daar niet zoveel moeite mee, die zeggen ja, het is hard, het is een strijd om in te gaan en doe maar. En misschien komt het dan aan het eind wel goed. Dat is een misverstand. Wij komen tot geloof, dat is gewoon een keuze die men maakt. En dan is men wedergeboren, dan is men behouden, als je dat zo mag zeggen, in absolute zin. Dan ben je een kind van God, enzovoorts. Maar het punt is dat wij als kinderen Gods geroepen zijn tot zo'n stelling. Dat is in ieder geval de term uit Efeze 2. Maar ja, ook uit Romeinen 8 natuurlijk, feitelijk. Daarin zijn wij onderweg, maar dat gaat niet vanzelf. Daar zijn wel degelijk voorwaarden aan verbonden. Het is wat Efeze, dat vind ik eigenlijk wel een aardige uitspraak in dit verband, wat Paulus schrijft in Efeze, dus weer een paar bladzijden omslaan, in Efeze hoofdstuk 2. Waar staat, gij zijt uit genade zalig geworden. En ik lees hem toch maar verder zoals ik het altijd doe, omdat het ook een omstreden vers is. Vers 8 van Efeze 2. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roemen. U begrijpt dat ik het zo lees om te vermijden dat iemand leest dat het geloofje door God gegeven moet worden. Dat staat er namelijk helemaal niet. Alleen wat ik nou gedaan heb is de ellips aanvullen, want zo heet zo'n ding. Een ellips, een weglating. Die term, zijt gij zalig geworden, wordt niet herhaald. Moet maar duidelijk zijn dat dit een opsomming is en dat is het. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. God, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. De genade geeft God, is toch het eeuwige leven of niet dan? Ja, ook weer Romeinen. Niet uit werken, maar dan komt hij. Lees ik hem nog een keer, vers 9. Niet uit werken zijt gij zalig geworden. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. In tegenstelling tot de boze werken waarin wij eertijds gewandeld hebben. Dat is vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Daar staat dat we alle van nature gewandeld hebben door de misdaden en de zonden. En naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en wat het maar was allemaal. Daar zijn we van verlost door de genade Gods. Niet uit werken, maar door wat God ons geeft. Maar nu zijn wij zijn maaksel, namelijk een nieuwe schepping, niet in Adam en niet uit de wil eens mans, Johannes 1, maar in Christus Jezus. Nu zijn we, dus niet in Adam, maar in Christus Jezus. En in Christus Jezus, in zijn opstanding, zijn wij zijn maaksel en dus niet uit goede werken, maar tot goede werken. En de term goede werken komt echt nogal eens voor hoor, in het Nieuwe Testament. Ik heb het lijstje niet bij de hand, maar een keer of 15 schat ik zo. Wel degelijk. Tot goede werken waarin wij, die God voorbereid heeft en niet de God deze eeuw, waarin wij zouden wandelen. En iets sterker uitgedrukt, die wij dus bij gelegenheid wel degelijk zouden doen. Maar toch, de uitdrukking is wel breder. Het is niet maar hier en daar een werk. Het is een levenswandel die genoemd wordt, waarbinnen wij verkeren zouden. Bewust. En mocht u vragen wat dat is, die wandel, die werken, dan moet ik u zeggen, nou, dat wordt nooit gespecificeerd. Er wordt nooit gezegd wat het specifiek is, omdat het ook niet kan. In de eerste plaats omdat het voor iedereen verschillend is. En ook is dat omdat wij nou eenmaal niet onder wet leven. Dus dat voorschrift kennen wij niet. Maar wij kennen wel het beginsel. En dat beginsel wordt vervolgens uitgelegd in het tweede deel van het hoofdstuk. Daarom ben ik toch wel blij met deze hoofdstukindeling. Want dat begint in vers 11 met daarom. Als u mij vraagt, had het ook zo dan kunnen zijn, net als het laatste vers van 1 Korinther 15. Daarom, waarom? Opdat wij zouden wandelen in die goede werken. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij waart, vers 12, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus, zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, en hier is het, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard nabijgekomen, en het idee is dat wij als gelovigen, uit heiden en joden, dat maakt niet uit, dat wij als gelovigen uit de heidenen, samen met de gelovigen uit de joden, omdat de middenmuur des afscheidsels gebroken is, worden wij samen gebouwd, nee, laat ik het anders zeggen, hebben wij beiden, vers 18, de toegang door één geest tot de Vader, en dus zijn wij niet meer vreemdelingen en bijwoners, wij die eertijds heidenen waren eventueel, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en ja, dit is te zwak. Eigenlijk staat er, en genoten van het huis Gods. Beter nog, genoten van Gods huis. bewoners deelhebbend aan Gods huis. Een huis namelijk, dat woord huis ontbreekt helaas in onze Statenvertaling, want bij huisgenoten is het een beetje weggeschoven. Maar het moet huis zijn, want vers 20 grijpt erop terug. Een huis, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Een huis waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, de topsteen wel te verstaan, onder verwijzing naar Psalm 118, in welke, want dan staat er, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, opgroeit tot een heilige tempel in de Here, in welke ook gij, de heidenen, medegebouwd wordt tot woonstede Gods, ander woord voor woonstede Gods, tempel, woonstede Gods in de geest, dat wil zeggen een geestelijke tempel, dat is wat er staat. En nou weet je dus toch wat die goede werken zijn welke God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen uit vers 10. Want na vers 10 staat dan zo dan, en dan komt deze uiteenzetting tot en met vers 22. Het gaat om de priesterlijke functie van de gelovigen. Het gaat over wat wij ook wel kennen, of wat wel genoemd is in de loop der tijd als het universele priesterschap aller gelovigen. Dat is minder bekend, want u weet hoe het gegaan is in het christendom. Men heeft sommige mensen aangewezen en gezegd, jullie zijn priester. En dat betekende dus dat al die anderen daarmee gedisqualificeerd werden. Dat is het nut ervan, hè? Waarom zou je iemand als priester... Nee, waarom zou je iemand als oudste aanwijzen in je gemeente om al die anderen te disqualificeren? Die hebben daar niks meer in te brengen. Dat is de aardigheid ervan. Toch? Nou, dat is gebeurd. Ze hebben ook mensen zalig verklaard, zodat al die anderen dat dan niet zijn. Zo werkt dat. Maar wij als gelovigen zijn allemaal heiligen. En we are marching in, dat weet u waarschijnlijk, hè. Maar goed, de saints, de heiligen in Christus Jezus. Heilig verklaring heeft dus geen enkele zin. Wij als gelovigen zijn het allemaal. En als je geen gelovige bent, ja, dan helpt het ook niet om zo iemand heilig te verklaren, toch? Dat word je er niet van. Nou goed. Nee, waar het om gaat is dat wij als gelovigen deel uitmaken van het priesterlijk huis. Zie, 1 Petrus, die zegt, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die woonsteden van God. Dat wil zeggen aan die geestelijke tempel, aan een koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. Dat is toch duidelijk, wij als gemeente hebben een priesterlijke functie. Of wat dacht u van 1... Welke werd nou net gelezen? Dus. Nou ja, 1 Timotheus, waar de apostel schrijft in 1 Timotheus 3, is dat, dan zegt hij in vers 14, deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods, ander woord voor huis Gods, nog steeds hetzelfde tempel, hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Maar dat is wat een tempel is. Dat wil zeggen, het huis waarin het woord bewaard wordt, waarin de waarheid dus bewaard wordt. En de gemeente is de gemeente des levende Gods met deze priesterlijke functie vooralsnog om het woord van God te bewaren. In dat verband roep ik even Lucas 19. Die kan je niet missen. Lucas 19 kan je niet missen. Lucas 19 is, de Heer is onderweg naar Jeruzalem, maar het zou fout aflopen. Naar de intocht in Jeruzalem, dat is de volgende anekdote die verteld wordt. Maar dat loopt fout, want het wordt geen intocht, het wordt een treurige toestand, waarbij de heer weent over de stad enzovoorts. Dus je weet waar het over gaat. Zij dachten dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. En daarom vertelde de heer hen een gelijkenis over een man die dan buitenslands reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. En hij gaf hen allemaal een pond. En zij doet handeling totdat ik kom. En toen hij terugkwam, kregen ze allemaal loon. Nou ja, werden ze geopenbaard voor zijn rechterstoel, opdat er niet wegdroeg hetgeen door het lichaam geschied was. Er was er een bij, die kreeg niks dus, hè. Dat weet u toch? Ja. En waar het gaat over 10, ook in de meest behoudende variant van de alle getalssymboliek, 10 staat voor het woord van God. Wat is het? Dat is, of het betekent niks, of het betekent het woord van God. Dat weten wij al sinds Genesis 1 en 2. Omdat in het zogenaamde scheppingsverhaal, wat zo noemt men dat toch, lees je 10 keer en God zeide. En het herhaalt zich in de zogeheten 10 geboden, die geacht werden dan toch de essentie weer te geven van het woord van God in het algemeen. God sprak enzovoorts. En men noemt dat, omdat de Bijbel het ook zo noemt, de 10 woorden. 10. En dus 10 dienstknechten krijgen een pond. Wat krijgen ze dan dus? Ze krijgen gewoon het woord van God mee. Dat is wat het is. En ze zouden handeling doen. Zie? En niet maar, je moet een Bijbel hebben, of zoiets. Men zou er wat mee doen. Het zou op de een of andere wijze wat voortbrengen. Vrucht dragen. Waarvan de Heer zelf zei, mijn woord zal niet ledig wederkeren. Maar je moet er natuurlijk wel wat mee doen. En u weet, er was er één, geloof ik, ik weet het nooit precies, want ik gooi altijd gelijkenissen door elkaar, dat vind ik leuk. Maar er was er, geloof ik, ook één die won zijn pond in een zweetdoek, naar ik meen. Ik roep altijd, ja, die had hij natuurlijk toch niet nodig. Maar goed, in een zweetdoek en verborgen en zeg, ik heb het toch netjes opgepast. Heb je nog een Bijbel? Ja, ik heb nog een Bijbel. Goed opgepast. Ja, maar wat heb je ermee gedaan, is de vraag. Nou, dat is het eigenlijk. Daar krijg ik mijn loon voor. Wij ook. Voor het, in de praktijk, voor het leven uit het nieuwe verband. Zie? Dat is de hele strekking ook van de Hebreeënbrief. Want ja, je kan van de Hebreeënbrief zeggen dat het een, men zegt het is een essay. Schijnt goed Nederlands te zijn. Een verhandeling over de verhouding tussen het oude en nieuwe verbond. Oké, dat klinkt heel theoretisch. Maar het is het niet, het is een volstrekt praktische uiteenzetting die ons op het hart drukt dat wij verlost zijn van dat oude verbond. Dat oude verbond weliswaar door God gegeven is, maar dat diezelfde God die het gegeven heeft, die het aan de mens voorgelegd heeft of opgelegd heeft, dat diezelfde God het ook weer weggenomen heeft en dat hij dat al 600 jaar tevoren had aangekondigd, want het staat er allemaal in. Dit was Hebreeën 8 inmiddels, geloof ik. Als ik me goed herinner. Onder aanhaling natuurlijk van Jeremia 31. En dat is dus 600 jaar daarvoor. Minstens. God heeft het weggenomen. God heeft ons een hoge priester gegeven die ons betaamde. Ik gebruik uitdrukkingen uit de Hebreeënbrief nu. Hè. God geeft ons een hoge priester die ons betaamde, die ons volkomen kan zalig maken. En die dat niet naar de wet des vleeselijken gebods geworden is, zoals Aaron onder het oude verbond. Maar die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën hoofdstuk 7. Hebben u dat nog? Bovendien, onder het oude verbond, zegt de apostel, dat is Hebreeën 9, was het heilige der heiligen altijd afgesloten, dat het er was, dat is waar. En één keer per jaar moest de hoge priester daar iets doen. Maar onder het nieuwe verbond is het heilige der heiligen definitief geopend. De hoge priester is namens het volk ingegaan. En de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus denk ik, zegt: en het is nog steeds grote verzoendag en wij wachten op dat hij weer naar buiten komt. Dat hij ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is het laatste vers van Hebreeën 9 ongeveer, denk ik. Hebben we die nog? Onder het nieuwe verbond. En in dat verband komt u dan terecht uiteindelijk aan, dat was het laatste vers van hoofdstuk 9. En dan komt vers 10, of hoofdstuk 10. Het is wat langdradig, dat komt omdat de apostel alles wat hij zegt fundeert op oud-testamentische schriftplaatsen. Dus dan duurt het wat lang. Maar hij zegt in Hebreeën hoofdstuk 10, en in ieder geval in de eerste 10, 12 versen daarvan, zegt hij dat de Heer Jezus Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek en dat hij inderdaad, maar dat stond hiervoor in Hebreeën ook al, één offer gebracht heeft, namelijk zichzelf. Maar in Hebreeën 10 wordt eraan toegevoegd, hij heeft zichzelf, namelijk zijn lichaam, geofferd. Ontleent zelfs aan, ik meen Psalm 40 zo uit het hoofd, maar misschien zit ik ernaast. Gij hebt mij het lichaam toebereid, enzovoorts. En Paulus zegt hier, en dat lichaam, dat zijn wij. Dat wil zeggen, Christus heeft zich geofferd, inclusief, uiteraard inclusief. Zij heeft zijn lichaam geofferd, zichzelf, en daardoor zijn wij ook geplaatst binnen dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daardoor zijn wij namelijk geheiligd, staat er. En u weet, heiliging wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis. Gewijd aan de dienst van God. En waar Christus gewijd is aan de dienst van God, ja, daarvoor ook, maar sinds zijn opstanding, want dat is wat beschreven wordt, hebben wij daar deel aan, want wij zijn in Christus en in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. We zijn dus priesters. En dat is waarop ingegaan wordt vervolgens. Laat ons dan met vrijmoedigheid, vanaf vers 19, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het leven van bloed, door het bloed van Christus, van Jezus, op een verse en levende weg tot achter het voorhangsel is dat en zo. Dat staat er allemaal bij. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont. Althans, een hart waar dat de waarheid is toegedaan. In volle verzekerdheid des geloofs. Niet het vermoeden of zoiets, hè. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, ontleent aan 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen, uw harten reinigen van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water, want dat is een oud-testamentisch beeld daarvan. Laat ons de onwankelbare, wat stond er ook alweer, zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. En wat staat hier? Laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, staat er eigenlijk, maar goed. In de Statenvertaling staat der hoop. Maar goed, laat ons dat houdend vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen en laat ons onze onderlinge bijeenkomst daar bij de Heren voor de troon der genade achter het voorhangsel enzovoort. Laat ons dat niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar aansporen. Want zo wij, daar komt hij, want zo wij willens zondigen, zo wij willens missen, dit niet doen, als wij bewust niet willen ingaan tot de troon der genade, nou ja, hoe doe je dat, bewust niet ingaan tot de troon der genade? Je stellen onder de wet. Lijkt mij het makkelijkste antwoord. Daar gaat het over, want het gaat over het verschil tussen oude en nieuw verbond. Zie. Indien wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Kortom, hoeveel zwaarder straf meent gij, vers 29 enzovoorts. En vers 30, want wij kennen hem die gezegd is, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, want er is ook geschreven, de Heere zal zijn volk oordelen. Let wel, dit zijn woorden die gesproken worden in de richting van gelovigen. Wedergeboren mensen, tot u en mij. Want waar het over gaat, is dat inderdaad het oordeel zal komen, hitte des vuurs en wat het maar is, dat oordeel zal komen over het praktische leven van de gelovigen die niet wilden leven onder de heerschappij der genade en dus onder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar in plaats daarvan zich stelde onder de heerschappij van de wet, of het vlees, of de zonde, die dingen, die laatste twee, die worden hier niet specifiek genoemd. Hier gaat het alleen over de verhouding Oude Testament, Nieuwe Testament, wet en genade. Zie? En dat geldt ook voor de uitdrukking, vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Daar word je niet blij van, daar word je niet overkleed, zelfs niet bekleed. Dan sta je daar naakt, heet dat, met de woorden die ik zelf niet gekozen heb, maar ze staan in 2 Korinthe 5. En daar moet je dan de eeuwigheid mee door. En dat duurt wel lang hoor. Ik bedoel, daar word je niet vrolijk van. Echt niet? Nee. Daar schamen je dood, maar dat kan niet. Letterlijk. Dus ja, dat wordt toch problematisch. Er staat hier ook, we kijken even, wat moet ik een bladzijde omslaan, dat niet iemand zij een hoereerder, 12 vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder, een ontrouwe, of een heilige gelijk Esau die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, zijn zoonstelling. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Daar is niks meer aan te doen dan. En ik weet wel, dit klinkt zeer alarmerend allemaal. Maar ja, wat ik er persoonlijk van vind. Nou ja, ik vind het persoonlijk erg positief, omdat wij dus nu toch vaststellen dat ons praktische leven wel degelijk waarde heeft voor de Heer en voor de eeuwigheid en voor onszelf. En dat wij wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor wat de Heer ons gegeven heeft, zodat onze arbeid niet ijdel is in de Heer. Ik heb broeders gekend die zeiden gewoon, de namen schieten me zelfs te binnen, notabene. Normaal heb ik daar grote moeite mee met, hoe heet die ook alweer. Maar broeders gekend die zeiden, ja maar Ab, de Heer rekent toch de oude mens niet, dus wat kan, je kan doen wat je wil, dat maakt niet uit. God rekent alleen de nieuwe mens. En die is in Christus volmaakt en, oh ja. Dus zo'n man staat me dus gewoon te vertellen dat al onze arbeid voor de Heer in het werk des Heeren, alles en ons lijden voor hem, dat helemaal niks betekent. Dat het niks uitmaakt. Je hebt toch je Bijbel niet goed gelezen? Nee. De Heer zegt dat er loon is voor de arbeider in het algemeen. En dat voor sommigen geldt, hun loon is zeer groot in de hemel. Als, letterlijk, ik citeer ze zomaar. Ja, ik heb hier een hele lijst hoor, als ik, echt wel. Maar ik neem aan dat u dat zo ook wel herkent, dit soort uitspraken. En van sommigen staat, die hebben hun loon weg. Omdat ze iets niet doen. Het betekent gewoon dat wij inderdaad een plaats innemen in dat lichaam van Christus, en dat is het werk des Heren, en dat wij voor die arbeid daarin, en al wat ons daarbij overkomt, dat wij daarvoor beloond zullen worden. Zo simpel is dat. Zie? Al moet ik er... laat ik eerst maar even doorlezen dan dit stuk nog. Hè? Hebreeën 10, vers 1 tot en met vers 31 was ik. En dat was nogal erg negatief, dat stuk althans vanaf vers 26. Maar dan gaat het verder in vers 32. Doch gedenk der vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen... Vers 34, want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij, en daar komt hij, hè? Ze hebben dus geleden, medegeleden met Paulus, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, dat wil zeggen... een erfdeel, bezit, in de hemelen, dat is één keer, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, dat is uiteraard de vrijmoedigheid uit vers 19, hiervoor, en uit hoofdstuk 4. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, om te leven uit genade, je te onttrekken aan de heerschappij van de wet, enzovoorts. Je over te geven aan het werk van de Heer, dat de Heer door zijn woord in je zou doen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Overeenkomend met vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel. En dan nog een keer, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Je hebt passie nodig, staat er, want dat is die lijdzaamheid. Hè? Passie, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, men zou dat met passie doen, de beloftenis moogt wegdragen, dat is namelijk dat loon, dat beloofd is. En dan vers 39, wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan deze dienst, maar wij zijn van degenen die geloven, ontleend aan de voorgaande twee versen hier, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, wij zijn van degenen die geloven tot behouding zaligheid, tot behouding der ziel. Waarvan ik dan altijd meteen roep, en ziel is de praktische levenswandel. Dat is waar het hier over gaat. En daarna blader ik naar de tweede brief van Johannes. Er gaan dagen voorbij dat je die niet leest, denk ik. De tweede brief van Johannes voegt naar inhoud niks toe aan de eerste Johannesbrief. Dus in essentie hetzelfde, en dat zijn maar één of twee punten. De ene is namelijk dat men dat de broederlijke liefde blijven of zoiets. Want daar gaat de eerste Johannesbrief ook over. De broeders lief hebben. En vervolgens de waarschuwing... tegen de verleiders, in verband met de term antichrist, dat is hier in 2 Johannes vers 7, maar dat was ook allemaal al aan de orde in 1 Johannes 4. En als u, mocht u nou vragen waarom staat die brief eigenlijk dan in de Bijbel, dan zeg ik omdat er ook een overdrachtelijke betekenis aan hangt en... een overdrachtelijke, niet aan de eerste Johannesbrief, maar wel aan die tweede, die hangt namelijk aan de adressering. Maar dat is nou even ver buiten de orde. Namelijk de ouderling aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen. Wie in vredesnaam zijn dat? Nou ja, maar daar heb ik het nou niet over. Voor de rest inhoudelijk, de inhoud van de brief is in essentie dezelfde als de eerste Johannesbrief. Ik zei in essentie, dat betekent smal, klein, samengevat. En daarvan staat dus dat wij zouden wandelen naar zijn geboden in de zin van dat we elkander zouden lief hebben. Dat is vers 5 en 6. Wij worden gewaarschuwd voor de verleiders, namelijk de antichrist, dan wel de geest van de antichrist, dan wel de antichristen, die er ook vandaag zijn, waaruit wij weten dat het de laatste dagen zijn, de laatste uur is, staat daar. En dan volgt vers 8. Zie toe voor uzelf. Voordat je het weet ben je toch in Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben enzovoort. Zie toe voor uzelf. In 1 Korinthe 11 vind je dat ook, hè? Zie toe voor uzelf bij het eten, het deelnemen, wij noemen dat het deelnemen aan het zogeheten avondmaal. Weet wat je doet. Je geeft uitdrukking aan dat je deel uitmaakt, actief deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Maar is dat ook zo? In de praktijk. Zie toe op jezelf. Oordeel jezelf, staat er. 1 Korinthe 11, wisselwerachtig, ja. En hier, zie toe voor uzelf, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Je kan dus wat kwijtraken. Dat is wat het is. In andere schriftplaatsen heb ik nooit anders gelezen dan wij kunnen ergens loon voor krijgen. En daarnaast, zij hebben hun loon weg. Van sommigen staat dat. Ze hebben hun loon weg. Als je het precies wil weten, dan komt u straks even mijn lijstje spieken. Maar er staat wel ergens in. Ze hebben hun loon weg. Je kan het dus kwijtraken. Hetgeen impliceert. Let op. Hetgeen impliceert. Dat de Heer voor ons inderdaad een plaats, een plek heeft binnen zijn werk. Dat wil zeggen in zijn lichaam. Je kan ook zeggen, dat betekent dat hij in ieder van ons minstens één gave geeft. Die wij zouden besteden met de woordkeus uit Romein hoofdstuk 12. En daar hoort een vastgesteld loon bij. Dat heeft de Heer bepaald. En zoals ik net las in Hebreeën 10... Je kunt je daaraan onttrekken, want dat stond daar. Alleen er staat, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken. Maar wij behoren tot degene die geloven, trouw zijn aan de Heer dus. Geloven is trouw zijn immers. Tot behouding der ziel. Maar je kan het kwijtraken, dus. En daarom zegt Paulus, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen dat wat door het lichaam is. Goed en kwaad. En het kwade is niet kwaad in de zin van negatief onder de nullijn. Het kwade is dat men van dat volle loon wat verliest, omdat men in de praktijk dan toch bij gelegenheid ontrouw was. Heb je dat nog? Ik ben geneigd te zeggen, misschien valt het wel mee. Maar ik moet dan aan de andere kant zeggen, hoeveel procent van allen die zich christen noemen, hoeveel procent daarvan leeft daadwerkelijk en bewust onder de heerschappij der genade en is zich bewust van een priesterlijke functie? Dan valt het niet mee dus. Dus ja, daar doe ik verder dan ook maar geen uitspraak over. Maar het is, zie toe voor uzelf. En ik kan in het wild citeren. 2 Korinthe 5 heb ik al gezegd. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder, elk enzovoorts. Of gewoon Romeinen 14. Dat is dat andere schriftgedeelte waar ook letterlijk sprake is van de rechterstoel van Christus. En dan staat er, ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En ieder staat of valt zijn eigen eer. Dat is een persoonlijke zaak, dat is een individuele zaak. Dat mag je trouwens ook verwachten van mensen die geacht worden volwassen te zijn. Ook in geestelijk opzicht. Als je zoon wil worden, moet je volwassen worden, moet je verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven, enzovoorts. Voor de keuzes die je maakt. En dat is waar het om gaat. Trouw aan de Heer, omdat wij nou eenmaal priesters zijn. En daarmee ons loon waardig. Deze gedachtegang is trouwens, als u mij zou vragen, wat ik niet hoop, maar als u mij zou vragen, is deze gedachtegang ook de enige verklaring, die ik weet dus, van die gelijkenis uit Matteüs 20 over de arbeiders in de wijngaard. Ik heb het niet over de boze arbeiders, dat is hoofdstuk 21, maar ik heb het over de arbeiders in de wijngaard. Die 's morgens vroeg gehuurd worden en een uurtje of drie later komen er weer bij. En dan 2 uur later nog een groep enzovoorts. En dan nog 1 uur later, dan krijgen ze allemaal eind uitbetaald, want het is einde van de dag. En dan blijkt dat degene die de hele dag gewerkt hebben van het eerste oproep, niet meer krijgen dan degene die er maar 1 uurtje werk hebben opzitten. Hebben jullie dat nog? En wij die houden van gelijkheid en allemaal een sterke bond hebben, vinden dat natuurlijk heel vervelend en onbegrijpelijk. Maar ja. De Heer zegt tegen de lui die het eerste gehuurd had en die dan vinden dat ze verhouding te weinig krijgen. Hij zegt, dat hadden we toch afgesproken? Wat is er mis? Kan ik toch zelf bepalen? Ik heb niemand onrecht gedaan. Ik heb mijn woord niet gebroken. Ik heb mijn afspraken gehouden. En wat jullie ervan vinden, ja, dat is jullie afdeling niet. Daar gaan jullie niet over. En daarna kom je vanzelf in iets als Romeinen 9 terecht. Over de, ik weet niet hoe ze dat in de Statenvertaling noemen, in die kop daarboven. Maar Gods vrijmacht noemen ze dat, geloof ik. Gods vrijmacht. In verband met het God verhaart wie hij wil en hij kiest wie hij wil. En God kan dat doen. God is de pottenbakker en hij maakt een vat ter ere en hij maakt een vat ter onere. Zo is dat. En verder moet je daar geen kritiek op hebben. Maar het impliceert dat de Heer iets voor ons geregeld heeft. En ja, ik moet toch ergens ophouden. Nou goed, nog 2 of 3 dan. In 1 Petrus, want dan ben ik toch in de buurt hier. In 1 Petrus lezen we, ik vind het een geweldige aanhef van die brief. Daar staat dat de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vers 3, ons heeft wedergeboren naar zijn barmhartigheid, grote barmhartigheid. God heeft ons wedergeboren tot een levende, dat wil zeggen actieve hoop, een hoop die uitwerkt, anders is het geen levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, daardoor heeft hij ons wedergeboren, en hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Hoezo? Nou, vers 4, tot, want het wordt herhaald, tot, maar nu met andere woorden, tot een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Erfenis heet het nu, die in de hemelen bewaard wordt voor u. En ik heb het er straks overheen gelezen in Hebreeën 10. Maar dan, ik zou erop hebben kunnen wijzen natuurlijk, dat daar begrippen als erfenis en vergelding des loons volkomen synoniem zijn. Het loon bestaat namelijk uit 1 erfenis. Ja, dat kan, dat kun je bij een notaris navragen, of bij wie dan ook maar, weet ik veel. Maar dat kan. En zo is het maar net. Het heet een erfenis, daarom krijgen we het hier niet, we krijgen het straks in de toekomst. Zie, het heet een erfenis. En dat is wat hier ook genoemd wordt. Onze actieve hoop is de actieve verwachting van een erfenis die in de hemelen bewaard is, of bewaard wordt. Voor u. Let op, daar wordt wat voor ons bewaard. En waarom het hier staat is, omdat het nou eenmaal zo is dat we het wel kunnen missen. Ik bedoel, als we ons dat niet bewust zijn en die hoop niet hebben in de praktijk, kan je dat missen. En daar gaat het hier ook over. Dat is de strekking van de brief. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrogen, geveinsdheid en neidigheid. Zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En laat je toevoegen aan dat stenen bouwwerk, dat koninklijk priesterlijk volk. Dat geroep is om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, enzovoort. Dan was ik nog maar in 2 vers 10, maar vers 11 gaat net zo verder. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat ge u onthoudt van vleeselijke begeerlijkheden, die krijg voeren tegen de ziel. Het gaat om het lijden en leven als christenen. Dat staat boven hoofdstuk 4 in mijn Bijbel. En dan plichten der ouderlingen en vermaning tot nederigheid. Dat heeft allemaal geen zin. Tenzij dan dat het inderdaad zo is dat wij van die erfenis wat kunnen verspelen. En daarom worden we opgeroepen hiertoe. En begrijp je me goed, wij gaan daar niet over dat loon. Wij zitten niet op die rechterstoel. Dat is Christus zelf. Dus men zou het ook maar aan de Heer overlaten. Dit soort dingen. Maar het beginsel daarvan ligt wel degelijk bij ons. En het wordt ons ook uitdrukkelijk verteld. En vandaar dat Petrus schrijft: daarom opschortende de lenden uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is vers 13. 1 vers 13 bedoel ik. Maar het is een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En om u dan weer enigszins gerust te stellen, lees ik dus ook vers 5 van 1 Petrus 1. U namelijk, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wat er staat is dat God een erfenis voor u bewaart, maar ook dat God u bewaart voor de erfenis. Dat is het tweede deel. Heb je dat nog? Dus ik zou maar vertrouwen op de Heer daartoe. Maar het heeft nou eenmaal consequenties. En ter afsluiting dan, oké, Openbaring, hoofdstuk 11. Openbaring 11, vers 18. Daar zijn we bij de zevende engel en de zevende bezuin en wat het maar was. Zijn we terechtgekomen aan het begin van de 1000 jaren feitelijk. Maar toen maar, daar wordt gezegd vanaf vers 17 zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koningschap hebt aanvaard, want dat is eigenlijk wat er staat, hè. Je hebt als koning geheerst, wil zeggen, je hebt het koningschap aanvaard. Je heerschappij op zich genomen. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen, de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verderven. En daar is uitdrukkelijk sprake van het geven van loon. Niet noodzakelijk aan de gemeente. Dat lees ik hier ook niet in. Het is een algemene uitspraak over de Heer die zich sinds zijn opstanding voor de wereld verborgen heeft. Zodat de wereld zich afvraagt, bij wijze van spreken. De spotters vragen zich af, 2 Petrus 3. Er komt toch niks van terecht, van die wederkomst van Christus enzovoorts. Maar ik moet je zeggen, de Heer heeft nog het een en ander af te rekenen met de wereld. En met zijn personeel ook. En dus heet het om het loon te geven aan uw dienstknechten enzovoort. En datzelfde vinden we ook in Openbaring 22... En dat is het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar staat in vers 12. En zie, ik kom haastiglijk. Gewoonlijk betekent dat plotseling, overigens. Dat u niet denkt dat hier staat dat het nog maar een klein rukkie tijd is. zoals het lied zegt, een klein rukkie tijd. Het is een Afrikaans lied, maar nog een klein rukkie tijd. Dat is eerlijk. Maar goed. Maar het is plotseling. Zie, ik kom plotseling en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben even aan het kijken of er ook een verwijzing naar Jesaja onder staat. Nee, die zie ik niet. Maar er staat het ook, dat de Heer zal komen en zijn loon is met hem. Dat wil zeggen, loon. Doe maar. Mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Er is wel degelijk loon naar werken. Je kunt er niet de zaligheid naar de geest mee verdienen, je wedergeboorte, maar wel de zaligheid van de ziel, en dat is dan inclusief de zaligheid van het lichaam. Want het is bepalend voor, nou ja, voor de heerlijkheid die wij zullen ontvangen in de toekomst. En het mooie van dergelijke boodschap is dat dus onze arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat wij over alle omstandigheden kunnen uitzien naar vergelding des loons. Dat het niet zo is dat alles wat we hier doen, dat het toch allemaal niks uitmaakt. Op geen manier. Niet op cynische wijze, maar ook niet op andere wijze. Zo is het niet, integendeel. Onze wandel als kinderen Gods, trouw aan zijn woord, op wat voor wijze dat dan ook is in de praktijk, heeft wel degelijk zin, omdat het ons heerlijkheid brengt. Sterker nog, er staat, ik zou dat zo eindigen met openbaringen, doe ik het weer niet, hè. Maar er staat in 2 Korinthe 3, vers 18, een mooi samenvattend vers. Daar staat, wij allen met ongedekte aangezichten, want de bedekking is weggenomen, het voorhangsel is gescheurd, de toegang is vrij, en hoe het maar heten mag, wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, misschien moet u er toch even wat bijschrijven dan, hè? Het werkwoord bij spiegel is spiegelen en niet in een spiegel kijken. Toch? Wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, onder verwijzing naar Mozes, die weerspiegelde de heerlijkheid des Heren, die scheen op zijn gelaat, maar die scheen van hem weer af op het volk. En toen zei het volk, doe er alsjeblieft een deksel over, want we hebben geen zonnebrillen. Zoiets. Hij weerspiegelde de heerlijkheid. En Paulus zegt, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Nou ja, dat is 2 versen verder. In 4 vers 2. Wat doen we? Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, omdat we zien op Jezus, verheerlijkt aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond enzovoort, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Niet zullen naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, maar worden, terwijl we de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat betekent gewoon steeds heerlijker. Als van des Heren geest. Het punt is dat wij in ons leven bezig zijn deze heerlijkheid te verwerven. En dat er een verandering in ons plaatsvindt doordat wij niet maar die heerlijkheid des Heren opvangen, om zo te zeggen, maar doordat we die ook weer doorgeven. Op wat voor wijze dan ook. Je moet niet meteen denken aan verbaal, aan dat je erover moet praten of zo. Dat is natuurlijk wel erg voor de hand liggend, logischerwijze, maar het is veel meer dan dat. Het zou ook tot uitdrukking komen in heel ons leven, in onze wandel als zodanig. Daarom heet het goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Maar alles wat wij doen, uit geloof, op grond van geloof, Dit is Romeinen 14 en het is ook Hebreeën 10 en 2 Korinthe 4. Alles wat we doen uit geloof zal door God beloond worden. Draagt bij aan de heerlijkheid die wij zouden ontvangen van de Heer zelf. En die dan ook geopenbaard zal worden in de toekomst. Ernstige waarschuwing, dat zeg ik er nog maar even toch nadrukkelijk bij. Ernstige waarschuwing, maar aan de andere kant, een mooiere boodschap kun je niet hebben. Want het betekent dat de hele wereld aan de ijdelheid is onderworpen. Ik blijf maar even bij Romeinen 8, anders moet ik naar Prediker. De hele wereld is in de ijdelheid onderworpen, maar wij niet. Wij zijn daaraan onttrokken en onze levens hebben ineens zin. We zijn tot heerlijkheid Gods en daarmee ook tot heerlijkheid van ons. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u dat ons leven hier niet ledig behoeft te zijn, maar integendeel dat u ons leven vult. En in de eerste plaats dus onze handen vult, opdat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Om u te dienen, onder de genade, onder het nieuwe verbond, onder die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. We danken u dat dat onze positie is. En dat wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang met vertrouwen door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we hier mochten zijn. Aan de ene kant bepaald mochten worden bij deze ernstige woorden, maar aan de andere kant juist onze hoofden opwaarts mogen heffen, omdat wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere. Daarom wij vertrouwen ons toe aan de kracht van uw genade. We vragen u eenvoudig, Heer, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.